En goedemorgen. Hoe gaat het eigenlijk met u? Heel goed. Heel goed, ja, een familieuitje, wat wil je nog meer? Wel interessant om met elkaar een beetje een weekend doorbrengen, hè? Ja? Zijn ze een beetje lief voor elkaar? Mooi. Dat hebben wij hebben afgelopen weekend een gemeenteweekend gehad met 150 gemeenteleden van ons uit Veenendaal. En dat is altijd heel interessant, de eerste 24 uur gaat goed. Maar dan komt alle balorigheid eruit en dat gebeurde bij ons altijd zaterdagmiddag. Dan word je gewoon 3 keer overgedoopt met grote emmers water en dat soort dingen. Dus Arie was drijf. Dat is nadat je voorganger bij ons in de gemeente wordt, dan word je gewoon een aantal keer gewoon gepakt. De eerste die mij pakte was mijn eigen zoon. Dus hij, helaas is hij vanmorgen in het buitenland, want in Veenendaal preken we over eert uw vader en uw moeder. En dat gebod heeft hij niet goed begrepen. Maar de eerste die gelijk pakte met zo'n emmer, zo'n grote kop was ik. Dus ik dacht, dat heeft hij niet goed door. Maar het is goed om hier weer te zijn. We gaan vanmorgen nadenken over een tekst uit 2 Korinthe hoofdstuk 10. Maar als inleiding wil ik eigenlijk beginnen met 2 stellingen. Stellingen die je allemaal wel een keer gehoord hebt, allemaal wel een keer gelezen hebt. En dit is de eerste stelling. Je bent wat je denkt. En wat die stelling eigenlijk wil zeggen is dat wat je denkt, je gevoel en je gedrag beïnvloedt. En daarbij denk ik is het goed om te realiseren dat ons denken helemaal niet zo logisch en rationeel is als we vaak denken. Ik weet niet of je het wel eens meemaakt dat je plotseling een gedachte in je hoofd komt die je niet kunt stoppen. Die gaat met je aan de loop. En je denkt bij jezelf, die kan ik wel stoppen. Je weet niet eens waar die vandaan komt, maar in één keer gaat die aan de loop met je. En het gevolg daarvan is dat je gaat piekeren of je zorgen gaat maken. Onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van ons denken gericht is op dingen die nooit gebeuren. 40%. En 4% van ons denken is gericht op dingen die we werkelijk kunnen beïnvloeden. Dus ons denken kan met ons op de loop gaan. Nou leert de Bijbel ons dat door de zondeval ons denken, heel duidelijk onszelf, dat wij door de zondeval eigenlijk heel duidelijk verduisterd zijn. En ook ons denken verduisterd is. We zijn meer op onszelf gericht dan op God en op anderen. En daarom is het nodig dat op het moment dat wij wedergeboren worden, dat we Jezus Christus in ons leven uitnodigen, dat als onderdeel daarvan ook ons denken vernieuwd wordt. In Romeinen 12 worden we bijvoorbeeld opgeroepen om onszelf in dienst van God te stellen, daar ons niet aan te passen aan de wereld, maar doorlopend ons te laten veranderen door een vernieuwing van denken. Efeze 4 zegt onder andere dat we opgeroepen worden om de oude mens die ten gronde gaat aan de kant te leggen, dat we de nieuwe mens moeten aandoen en dat we daarbij ons denken voortdurend moeten laten vernieuwen. Een vernieuwbaar denken waardoor we meer en meer gericht zijn op God, ontdekken wat Hij van ons vraagt en uiteindelijk te weten waar we blij mee zijn. Dat is de eerste stelling. Je bent wat je denkt. Ben je het nog steeds met me eens? Mensen hebben gasten vanmorgen. Doe een beetje enthousiast, ja? Anders denken ze, wat is dit voor een duf zooitje? Ja, even duidelijk zijn. Help even mee. Ja, oké. Normaal zijn jullie ook niet zo timide. Het tweede is, je wordt wat je blijft denken. En die gedachte is namelijk, dat onderbouwt de gedachte, dat als bepaalde gedachten langer genoeg in je leven koesteren, zowel positief als negatief, dan worden ze op een gegeven moment een bepaald patroon van denken. En op hun beurt gaat dat weer ons handelen beïnvloeden. Zoals er een uitspraak die zegt, saai je gedachten en je oogst een daad, saai een daad en het wordt een gewoonte. Zowel positief als negatief. Nou, dit zijn even de basisprincipes en dan gaan we zometeen kijken naar 2 Korinthe hoofdstuk 10. In 2 Korinthe hoofdstuk 10 wordt Paulus aangevallen door dwaalleraren, die de gemeente van Korinthe zijn binnengedrongen. En die dwaalleraren verkondigen een... Oké. Zie je, de gasten doen wel, maar jullie niet. Wat is het nou eens? Een dwaalleer, ja, die verkondigen heel duidelijk een dwaalleer. En het interessante is, een kenmerk van een dwaalleer is dat er altijd iets van waarheid in zit. En in die waarheid zit dan die dwaalleer verpakt. En het interessante is, als Paulus omschrijft die dwaalleraren, dan kijkt hij niet zozeer naar hun denken, maar dan zegt hij, die dwaalleraren, die zijn vooral in hun denken niet meer scherp. Hun denken is niet meer scherp, hun denken, zegt hij, is besmet en verdorven, hun denken worden ze geleid door hun eigen bedenksels, en in hun denken vinden ze zichzelf erg belangrijk. Het begint hier en het handelt ergens naar. Nou, Paulus schrijft het volgende naar de 2 Korinthe hoofdstuk 10, naar die gemeente. Hij zegt, wij leven wel in deze wereld. Hij zegt, wij zijn net als jullie, wij leven in deze wereld, maar we vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ter strijde trekken dienden niet ons eigen belang, maar zijn er om met kracht bolwerken te slechten voor God. Wij halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. Wij maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen. En we zullen op het moment dat u hem volledig gehoorzaam bent geworden, paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen. Oké. Hier wordt gesproken en het sleutelwoord is Paulus die zegt het volgende. Hij zegt in de eerste plaats, hij zegt, broeders en zusters, ik ben net als jullie in deze wereld. Een andere vertaling zegt, wij leven naar het vlees. Wij zijn mensen die in het vlees leven. In tegenstelling tot de dwaalleraren die zich verheffen boven de mensen. Die zeiden, je hebt jullie en je hebt ons die het bijzondere kennis hebben om daarboven te gaan. En daar zegt hij, in die wereld is er heel duidelijk strijd. Wij strijden. Maar wij strijden op een andere manier dan de mensen om ons heen en de dwaalleraren. Het eerste wat hij zegt is, wij strijden namelijk met wapenen die bij God vandaan komen. Interessante gedachte. Maar voordat ik verder ga, 2 dingen. De Bijbel zegt hier, wij hebben strijd in ons leven te voeren als christen. Klopt dat? En die strijd vindt zich hier plaats. Het begint in ons denken. Soms worden we helemaal gek van onszelf, maar die vindt hier plaats. En die gaat proberen dat denken, ons gevoel en ons gedrag te beïnvloeden. En het speelt zich doorlopend af tussen die oude natuur die in ons is en die nieuwe natuur die we ontvangen hebben. En daartussenin is die strijd gaande, toch? En het speelt zich af hier. Daar gaat het om. En het tweede wat Paulus heel duidelijk zegt, wij gebruiken wapenen. Wapenen, wat hadden de dwaalleraren voor wapenen om uiteindelijk hun doel te bereiken? Manipulatie, leugen, bedrog, intimidatie. Hij zegt, wij doen het niet. Wij gebruiken wapenen die van kracht zijn. En die zijn zo sterk, dat die bolwerken die zich hier nestelen, kunnen slechten. En dan noemt hij een aantal dingen. Het eerste wat hij noemt is, hij noemt die bolwerken. Nou, wat zijn bolwerken? Bolwerken zijn spitsvondigheden, redeneringen, het zijn menselijke meningen overwegen die het wezen van God aantasten. Het werk van God in deze wereld aantasten. Een voorbeeld is bijvoorbeeld moderne theologie die zegt je kunt in God geloven, geen enkel probleem, zelfs zonder het verzoenend werk van Jezus Christus te omarmen. En dat is een halve waarheid of een hele leugen, toch? Wat ook zo'n bolwerk kan zijn, is dat bijvoorbeeld heel duidelijk zo'n redenering is, dat in de gemeente is het meest belangrijke de liefde. Als er maar liefde is, is alles goed. Nou, liefde is belangrijk. Maar om dat te zeggen, haal je een heel stuk ding weg wat nog veel meer in de gemeente is, toch? De gemeente is meer dan alleen maar liefde en lief zijn voor elkaar. Dus dat zijn heel duidelijk situaties die genoemd worden. Het tweede is, die bolwerken hebben ook torens. En die torens zijn denkbeelden die ons belemmeren in ons denken om Jezus Christus en God steeds beter te leren kennen. Het zijn die dingen die ons weerhouden. En dat kan bijvoorbeeld een negatief godsbeeld zijn. Het kan zijn dat je vanwege je ervaring een heel negatief vaderbeeld hebt en daardoor ook een negatief beeld hebt van wie God als vader is. Dus God is degene die heel ver weg is. God is degene die met die stok daar staat en zegt, heb je het zeer pats? Heb je het leuk pats? Gemeenteweekend, familieweekend, maar zorgen dat het goed gaat. Pats. Ja. Dat is waardoor het wezen van God aangetast wordt, want zo is God niet. Dus die beide dingen worden daar heel duidelijk genoemd. Ik vind het zo mooi. En vanmorgen wil ik daar wat met je gaan kijken. Maar voordat ik dit wil doen, ga ik nog een derde woord, dat vind ik zo mooi, dat is dat woord slechten. Dat is een oud Nederlands woord. Maar het woord slechten betekent met de grond gelijk maken, iets kapot maken, zodat het er niet meer is, doen verdwijnen. En toen ik dat las, moest ik denken aan zo'n stadsvernieuwingsproject. Ik was daar een aantal jaren, kwam ik weer terug in een bepaalde stad. En ik kwam tot de ontdekking dat ik daar een wijk binnenreed waar ik een beeld had hoe het er was. Want ik was er vroeger opgevoed. En die hele wijk was weg. Er was een complete nieuwe wijk gemaakt, inclusief wegen, alles was daar. En ik reed rond en ik denk, dit is echt nieuw. Het oude is voorbij. Er is echt iets nieuws gekomen. En dan denk ik, als het gaat over het slechten van bolwerken, dan staat er dus niet bij dat we dat een beetje door elkaar moeten rammelen, zodat er nog een ruïne staat, die kom je wel eens tegen van die mooie ruïnes die dan geëerd worden. Hij moet echt met de grond gelijk zijn. De denkbeelden die het wezen van God aantasten, moeten we met de grond gelijk maken, want anders zullen ze ons belemmeren om te groeien en te worden wie Christus wil dat we zijn zullen. Dat is mooi, mooi. Dat is het slechte. Dus niet een beetje half tevreden zijn. Oh, ik heb het een beetje in elkaar gehad. Er zitten wat gaten in dat bolwerk. Het moet weg. En God, voordat ik het verder ga, want dat gaan we met eigen kracht doen, wil ons daar de kracht en de mogelijkheid toe geven om dat te doen. Mag ik er ook bij zeggen, als ga je het proberen te doen in eigen kracht, word je helemaal gefrustreerd. Ben je wel eens gefrustreerd? Toen ik 18 was, heb ik mijn geloof voor een paar jaar overboord gegooid. Ik ging studeren en ik kwam tot ontdekking dat het me niet lukt om al die prachtige regels die ik geleerd had van thuis uit gestalte te geven. En ik werd helemaal gek van mezelf. Zondag zat ik natuurlijk in de kerk, want ik wilde mijn ouders plezier doen. Maar maandag, dinsdag, woensdag, donderdag had ik een iets ander leven. En ik weet dat ik op een gegeven moment naar mijn vader toe ga. Ik zei, pa, ik word helemaal gek van het christenleven. Want ik ben een doe-het-zelver. En ik wil het gewoon zelf doen, maar het lukt me niet. De standaard is te hoog. Toen zei mijn vader, dat klopt. En probeer dat ook niet, want er is maar één persoon die ooit het christenleven geleefd heeft. En dat is Jezus Christus. En de enige manier waarop jij het kan leven is als hij dat door je heen doet. En mijn vader legde uit het werk van de Heilige Geest. En dat ik vervuld moest worden van de Geest in plaats van vervuld moest worden van die gempoppen. Dat is een groot verschil. Ik kwam tot ontdekking dat er iets anders gebeurde toen. Nou, daar heeft het mee te maken. Dus ik zeg dat even, anders ga je weer denken, oh, ik moet heel veel dingen in eigen kracht doen. Nou, ik ga een paar van die bolwerken noemen. Zal ik een paar noemen? Bolwerken waar jullie geen last van hebben, maar mogelijk mensen bij jullie in de buurt. Maar jullie hebben er geen last van. Geldt niet voor jullie, oké? Een van de bolwerken die absoluut komt, heet gewoon trots. Hoogmoed. Het betekent, en dat uitzicht in een elitair denken, jezelf verheffen boven de ander. Jezelf beter vinden dan de ander. Ja, je hebt hem. Ach, wat zielig voor hem dat hij dat nog steeds niet begrijpt, hoe dat zit in de Bijbel. En jezelf als het ware boven die ander verheffen. Een zusje daarvan is vooroordeel. Je ziet iemand en je hebt een kort gesprek gehad en je weet precies hoe die persoon in elkaar zit en wat er allemaal verkeerd is in het leven. Natuurlijk ook wat goed is, maar vooral wat er verkeerd is in het leven. En je hebt een bepaald vooroordeel daarover. Gebeurt mij nooit, maar... En dan denk ik later wel eens dat ik denk, wat ben je nou dom geweest? Je hebt daarnaar gekeken en je hebt een bepaald beeld van iemand gehad en later als je die persoon beter leert kennen, zit je er gewoon 100% naast. Het interessante is, ik zit er bijna 50% constant naast. Mijn eerste reactie. Dus dat kan zo'n heel duidelijk bolwerk in je denken worden. Een ander bolwerk, wat je kan zeggen, ik heb het net al genoemd, is minderwaardigheid. Dat ergens door wat er gebeurd is, er in je hoofd wevert, ik ben het niet waard. Mijn broer kan alles en ik kan het niet. Of wat denk je van angst? Angst kan een bolwerk worden, dat je angst kan zijn voor datgene wat niet gebeurt. Of wat een bolwerk kan zijn, is een kritische geest. Dat noem je dan niet, dan zeg je gewoon, ik heb een analytisch vermogen. Dat klinkt een stuk beter, maar je hebt gewoon een kritische geest en je wijst gewoon alles wat verkeerd is, je loopt altijd rond. En je hebt van die mensen die komen rond, heb je de hele dag gewerkt aan iets moois. Ik weet dat ik een keer een huis had opgeknapt en dan komt zo iemand binnen met de gave van ontmoediging. En die weet precies, en die wijst precies aan wat niet goed is. Ja, dat had ik ook al gezien. Wijs nou aan wat goed is. En dat doet hij constant. Nou, dat kan een bolwerk zijn, want het belemmert hem om Christus door hem heen te laten werken, zodat hij leert vanuit dankbaarheid te leven. Of wat denk je van bezorgdheid? Bezorgdheid kan op een gegeven moment een bolwerk in je leven, dat je bezorgd bent om alles. Wat zei ik alweer, 40%? Wat was het ook weer, 40%? 40% van onze gedachten gaat uit naar datgene wat nooit gebeurt. Nou, dat is interessant. Er gaat een hoop energie naartoe. En dat kan je beheven in leven. Of wat denk je van controle houden, van die controlefriek? Ik laat niks los. Ik hou het vast. Als ik het vast hou, weet ik in ieder geval dat het goed gebeurt. Kan het een bolwerk zijn in je denken? Ja, want wat zegt de Bijbel? Je moet loslaten en mij vertrouwen. Nou, ik ga een paar dingen nog meer zeggen over die. Ik heb nu verteld wat ongeveer van die bolwerken zijn. Ik ga er een paar dingen over zeggen. De eerste plaats dit. Bolwerken nestelen zich in ons denken en zijn soms zo geraffineerd dat we het niet eens herkennen. De christenen in Laodicea hadden niet eens in de gaten dat ze op een aantal punten schipbreuk leiden. De Bijbel zegt, ze zijn blind, naakt en geestelijk arm. Terwijl ze dachten dat ze rijk waren en dat ze het heel goed voor elkaar hadden. De christenen in Korinthe, waar Paulus tegen schrijft, dachten dat ze een geweldige gemeente hadden, want ze hadden alle gaven en talenten. Maar ze realiseerden zich niet dat ze enorm liefdeloos waren. Dus het vindt zich plaats hier en het is heel geraffineerd. Je herkent het soms niet, je hebt gewoon een blinde vlek. Het tweede is, het vindt zijn oorsprong in goede gedachten. Ik zal een voorbeeld noemen. In Matthäus 16 vertelt Jezus dat hij op een gegeven moment zegt, ik ga naar Jeruzalem en ik ga sterven uiteindelijk en ik word gedood. En dan is Petrus die zegt, ho heer, dat moet hij niet zijn. Wees nou alsjeblieft niet zo negatief. God heeft een geweldige bediening met u, die zegent u. U moet er gewoon vertrouwen, dat gaat niet gebeuren. En wat zegt Jezus dan? Ga achter mij, Satan. Wacht even, dit was Petrus, die had nog een goed iets. Satan. Met andere woorden, het komt voort misschien uit goede intenties of dat soort dingen, maar uiteindelijk zit daar iets in wat niet goed is. Want het gaat uiteindelijk om jouw welzijn en niet om wat Gods welzijn is. Dat is het tweede. Weet je, ik word van tijd tot tijd gevraagd om gemeentes te helpen, vooral gemeentes in problemen. En meestal moet ik je zeggen, hebben die problemen te maken met de richting waarop de gemeente zich gaat bewegen. Die kant uit gaat een bepaalde groep. En een andere groep zegt, nee, we moeten die kant uit. En de andere groep zegt, we moeten die kant uit. En dat kan. En al die drie groepen kunnen heel goed onderbouwen waarom zij denken dat je die kant uit moet gaan, die kant uit moet gaan, die kant uit moet gaan. Maar wat ik merk is dat na verloop van tijd, als daar niet goed uitgekomen wordt, er bolwerken ontstaan. Dat hun mening wordt gezegd van, dit is de enige gezegende weg van de Heer. En als je die weg niet gaat of die weg niet gaat, dan ben je gewoon ongehoorzaam aan de Heer. En je gaat plotseling elkaar verketteren. Een bepaalde gedachte die je hebt, wordt als het ware de enige weg. Het wordt in steen gebeiteld. Gevolg is dat als je niet oppast, er gewoon drie gemeentes ontstaan. Wat heel triest is. En ik heb afgelopen jaar weer twee van die gemeentes mogen begeleiden waar dat gebeurde. Met alle problemen. Hetzelfde is, bolwerken ontwikkelen zich vaak in de schaduw van onze sterke kanten. Wat bedoel ik daarmee? Ik heb een bepaald iets wat ik doe in de gemeente. En ik kom tot de ontdekking dat God dat zegent. En als ik dat langer doe, ga ik tegen anderen zeggen, dit is de enige manier waarop dat kan. En dat gaat een wetmatigheid worden. En zodra het een wetmatigheid bent, vergeet ik dat de Heer bijvoorbeeld met Harry, als hij hetzelfde zou doen, een hele andere weg zou kunnen gaan. En dat mijn weg helemaal niet altijd staat. Dat is voor mij op dat moment hoe God mij zegent. En dan ga je wetmatigheden krijgen. En dat kan uiteindelijk zich. En het ontwikkelt zich vaak in de schaduw van je sterke kant. Of deze. Het is gevolg van een pijnlijke trauma. Ik heb het net al gezegd, minderwaardigheidsgevoel. Je groeit op in een gezin waar eigenlijk nooit complimenten werden gemaakt en waar altijd duidelijk werd gemaakt, jij kan dat niet. 50% van de mensen die ik coach in mijn praktijk hebben een vaderwond. 35, 40-jarigen die bij mij komen en zeggen, Eugène, ik heb mijn leven lang gehoord dat ik het niet kan. En het gekke zegt hij, ik probeer zelfs tot op de dag van vandaag te bewijzen dat ik het wel kan, terwijl mijn vader al 10 jaar dood is. Maar ik probeer het nog steeds aan hem te bewijzen. Er zit ergens iets van een hele diepe vaderwond in. En wat gebeurt er, zeggen ze, ik merk dat ik begin mezelf te overcompenseren. Want ik probeer eigenlijk aan de hele omgeving, aan mijn werk en aan de gemeente en mijn vrijwilligerswerk, probeer ik te laten zien dat ik het wel kan. Daar loop ik dan vast, want als je overcompenseert, loop je op een gegeven moment vast. Dus wat ga ik dan doen? Dan word ik kritisch en boos op mijn omgeving. Want die begrijpt mij niet, die is natuurlijk de schuld. Het ligt nooit aan mij. En het gevolg daarvan is opnieuw dat er een bolwerk in mijn denken gaat ontwikkelen. En ik denk, heel vaak merk ik zelfs dat mensen die daarin terechtkomen op een gegeven moment zeggen, en die kerk hoeven mij ook niet meer, want ze geven me ook niet de tijd die ik moet hebben. En het laatste is, wat het absoluut doet is, al deze dingen creëren een geestelijke, emotionele instabiliteit. Jacobus zegt dat als we dat hebben, die noemt zoiets innerlijk verdeeld, twijfelachtig in al zijn wegen. Nou, de vraag is, wat veel belangrijker is, hoe slecht je bolwerken, of niet? Geïnteresseerd in? Hoe slecht je bolwerken? Dat is interessant, hoe slecht je bolwerken? Jacobus zegt het volgende. Daarom staat er, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal hij van u wegvluchten. Nadert de God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars, en zuivert uw hart. Ik kom daar straks even op terug, maar wat zei Paulus inderdaad? Paulus zegt, ik breng die bolwerken in hun toren krijgsgevangen onder de heerschappij van Christus. Dat is de gedachte, dat schreef hij net in 2 Korinthe, niet hierin, maar het gedeelte wat we net gelezen hebben in 2 Korinthe 10, wordt gesproken over het feit, ik breng ze krijgsgevangen onder Christus. En weet je wat hij doet? Wat hij doet is, hij pakt die bolwerken, die bevatten leugens, die bolwerken kloppen niet, die bolwerken zijn eenzijdig. En hij bombardeert ze doorlopend met Bijbelse waarheden. Bijbelse waarheden over God, Bijbelse waarheden over zichzelf. En daarom staat er in de Bijbel meer dan 200 keer wie wij zijn in Christus. 200 keer. Om heel duidelijk die leugen te pakken. We hebben al eerder gesproken over de twee leugens in ons leven die daarover kunnen gaan. En hij probeert ze heel duidelijk te bombarderen, te bombarderen, te bombarderen met Bijbelse waarheden. Billy Graham had een conflict met zichzelf en met God tijdens zijn opleiding. Tijdens de theologische opleiding werd hij geconfronteerd met allerlei leerstellingen en hij had het gevoel, die tastte de betrouwbaarheid van God aan. En hij kwam in een crisis terecht. En hij omschrijft dan het verhaal dat hij op een avond het bos inloopt, bij een boomstam neerlegt, zijn Bijbel openslaat, op die boomstam neerlegt en dan zegt die Heere God, ik begrijp niet alles in dit woord, ik vind niet alles even makkelijk in dit woord, maar ik in geloof aanvaard ik dat dit het woord is van de levende God die het voor het zeggen heeft in mijn leven. En ik wil dat woord prediken overal waar u me heen zendt. En ondanks zijn twijfelen en ondanks die aanvallen in zijn hoofd en ondanks dat bolwerk van twijfel, is het allemaal wel zo, besluit hij om uiteindelijk Christus daar de heerschappij over te brengen. Hij pakte dat bolwerk en maakte die krijgsgevangen onder Jezus. In het gedeelte wat we hier gelezen hebben, uit Jacobus, geeft ons in ieder geval een paar hele duidelijke stappen. Ik heb in ieder geval 4 dingen die ik heel duidelijk daaruit wil halen. Het eerste is dit. Je moet je aan God onderwerpen. Net wat Billy Graham deed. Je moet op een bepaald moment zeggen, de Heer heeft het voor het zeggen in mijn leven. Hij heeft het laatste woord. Ik zou zeggen, een tijdje geleden werd ik geconfronteerd met iets wat heel moeilijk voor me is. Iemand twijfelde aan mijn integriteit. En ik dacht dat ik daar vrij goed mee om kon gaan. Maar wat er gebeurde is, op het moment dat dat gebeurde, kwam er een storm in mij los. En ik zal je vertellen, ik was verbaasd, want ik dacht, joh, Eugène, je stopt dat hier gewoon, je weet toch hoe dat werkt. En dat ging door. Een uur, 2 uur, een dag, een nacht, de volgende dag, herken je dat? En ik kon dat niet meer stoppen, ik werd steeds bozer. En dan ga je die gesprekken voeren met de onbekende man, de onzichtbare man naast je, of in de auto. Je zit allemaal gesprekken te voeren wat je tegen die persoon zou zeggen. En op een gegeven moment dacht ik, Eugène, pas op. Er begint zich een bolwerk in je denken te ontwikkelen. En ik weet dat ik die middag ben gaan wandelen. Ik zeg, Heer, ik kan dit niet stoppen in mijn hoofd, maar u kan het wel. Ik wil dit geen bolwerk zijn. Ik vind nog steeds dat het oneerlijk is. Ik vind het niet juist wat er gebeurd is. Ik ben boos. Het is goed dat die persoon in kwestie even niet in de buurt is. Maar het is niet uw weg. Ik strijd nu niet met wapenen van u. De wapenen van u om dit bolwerk te stoppen is het bij u te brengen en wilt u het reinigen. En ik heb dat een keer gedaan. Ik heb het 10 keer gedaan. Ik heb het elke keer gedaan toen het weer naar boven kwam. En een aantal dagen later hadden die persoon en ik een heel interessant gesprek. En ik zou je vertellen, ik ging dat gesprek anders in dan een aantal dagen daarvoor. En dan moet ik natuurlijk zeggen dat daarna alles weer helemaal goed was, wat het hoort. Ze leefde nog lang en gelukkig. We hadden meerdere gesprekken nodig om hier goed uit te komen. Ja. We zijn het niet eens geworden. We kunnen wel samen als broeders en zusters doorgaan in de gemeente, maar we zijn het niet eens geworden. Ik vind natuurlijk nog steeds dat ik gelijk had. En die andere persoon ook heen had. Maar we hebben gezorgd dat het geen bolwerk werd in ons denken. De andere persoon was bezig ook een bolwerk te ontbouwen, maar die was doodsbang voor mijn reactie. Die kende mij blijkbaar. En je dacht, dit is niet goed gevallen. Hij kruisigt mij. En die was bezig een ander bolwerk te bouwen. En die had bijna hetzelfde proces als ik. Die moest op een bepaald moment dat bolwerk ook neerleggen bij Christus. En daardoor konden we een goed gesprek hebben. Dus je moet onderwerp je aan de Heer. Het tweede is, bied weerstand aan de duivel. Ik ga je vertellen, de duivel wordt genoemd de aanklager van de broeders. Weet je wat dat betekent? Hij houdt precies bij wat je allemaal verkeerd doet. Ben jij nou een goede moeder? Nou, ik heb je gisteren toch wel bezig gezien met je kinderen. Was echt wel geestelijk. Hij houdt er precies bij. Precies. En hij fluistert het hier. En wanneer hij dit oor dicht doet, gaat hij hier zitten, aan deze kant. En hij fluistert het in. Hij wordt de aanklager van de broeders. Hij probeert ze te ontmoedigen. Dat is alles wat hij doet. En wat zegt de Bijbel hier? Bied weerstand aan de duivel. En wat zal hij dan doen, staat er in het Bijbelgedeelte? Dan zal die verdwijnen. En weerstand bieden is opnieuw om te zorgen dat op dat moment, dat doet wat deed Jezus? De verzoeking van de woestijn. De duivel kwam de eerste dag, of niet? Nee, de 40e dag. Door aan het eind van zijn Latijn komt. Hij komt altijd op het moment dat je moe bent, dat je geïrriteerd bent, dat je ruzie hebt met je partner. Hij komt altijd op het moment dat je hem niet kunt gebruiken. Zeer gespecialiseerd. En dan komt hij en dan pakt hij precies hetzelfde. In alle drie de gevallen had hij een halve waarheid. Oftewel een hele leugen. Een hele leugen. En Jezus, in plaats van dat hij in discussie gaat met de boze, vind ik ook zo mooi. Soms heb ik de neiging met de boze in discussie te gaan. Dan zeg ik, nou nee, het is niet zo. Dan wil ik hem uitleggen hoe het wel is. Zegt hij gewoon heel simpel, dit is wat het woord zegt. Het woord zegt ook, zegt hij elke keer. En het woord, de Bijbel zegt namelijk niet dat mijn woorden krachtig zijn. De woorden van Jezus zijn krachtig. Boom. Dus ik moet het woord van God kennen. En regelmatig in gebed moet ik dat woord van God citeren als ik aangevallen word in mijn leven. Als ik de neiging heb om de verkeerde wapenen te gebruiken. Hebreeën 4 vertelt ons dat Gods woord in staat is om omvattingen en gedachten van het hart te splitsen. Wat het woord van God doet als ik het lees is, die geeft haarscherp aan waar het mijn probleem is en waar het zijn probleem is. Vervelend is dat het soms meer mijn probleem is dan zijn probleem. Ken je dat? Het ligt helemaal aan hem. En dan lees ik dat woord en dan komt het nou toe en dan zegt hij tegen mij, oh ja? En dan wordt er een spiegel voorgehouden en dat is heel pijnlijk. Ik hou daar nooit zo van. Ik heb twee spiegels, dus de Bijbel en de tweede is mijn vrouw. Dat is ook zo'n spiegel. Kom ik thuis, ben ik heel zielig, is wat mij overkomen, dan vertel ik op een gegeven moment wat me overkomen is. En dan zegt zij heel luidluchtig, ja, ik kan me voorstellen dat ze zo gereageerd hebben naar jou. Was ik echt op te wachten op zo'n bemoediging. Ik begrijp er helemaal niks van, zeg ik altijd. Dus dan zeg je dat mijn vrouw ook niet meer onder mijn prediking komt. Nee hoor. Het derde is, nader tot God. En weet je wat nodig is om te naderen tot God? Is dat je gewoon de tijd en de rust neemt om tot hem te naderen. Dat je gewoon de tijd en de rust neemt om gewoon bij hem te zijn. Je hebt er twee dingen voor nodig. Naderen voor hem. Dat je even de rust neemt in dit gejaagde bestaan. Is dat iets wat je doet? Neem je gewoon dagelijks de rust om eventjes bij de Heer te zitten? Gewoon even gewoon zo zitten en even bij hem zijn. Weet je wat me opvalt is, naarmate ik ouder word, kom ik tot de ontdekking dat ik steeds minder aan hem te vragen heb. Ik wil gewoon alleen maar bij hem zijn. Zodat hij mij dingen kan vertellen. En ik heb al zoveel dingen gevraagd. En soms komt er iets op. Meestal, het gekke is, als ik wel wat vraag, is het meestal voor anderen. Heb je dat ook? Meestal wil ik heel veel dingen vragen voor anderen. Mensen in de gemeente die het moeilijk hebben, je kinderen, je kleinkinderen, waar je af en toe je hart vol houdt in deze maatschappij, hoe ze groot worden. Maar dat zijn de dingen waar ik dan voor bid. Voor mezelf niet zoveel meer. Maar ik wil wel heel dicht bij hem zijn. Jullie kennen mijn verhaal van mijn stoel, hè? Precies in het midden van mijn kantoor staat mijn stoel. En dat is de plek waar ik een paar keer per dag even bij de Heer zit. Gewoon even bij hem op schoot zit. Heerlijk. Bij hem zijn. Naderen tot hem. En dan zegt de Bijbel, en dan zal hij tot u naderen, zegt dat Bijbelgedeelte. Dat is mooi. Weet je nog? Mozes die de tenten samenkomst neerzet buiten de legerplaats. En dan staat er dat Mozes daar naartoe ging. En terwijl Mozes naar de tenten samenkomst ging, daalde de heerlijkheid des Heren neer op de tent. De heerlijkheid des Heren was er niet de hele dag. Die was er op het moment dat Mozes daar naartoe ging en de heerlijkheid van God nodig had. En God en hem spraken van aangezicht tot aangezicht. We hebben net gezongen over de heerlijkheid van God die we hebben. Toon ons uw heerlijkheid. Dat is gewoon door even tijd te nemen om bij God op schoot te zitten. Tijd ervoor te nemen, te midden van alle drukte. En ik zeg maar tegen de jonge mensen, vooral als ze kinderen zijn, dat is bijna niet meer leven, dat is overleven. Dat is echt op een gegeven moment overleven. Ik zie het bij mijn eigen kinderen en de kleinkind, dat is gewoon overleven. Je moet echt daarvoor vechten om gewoon eventjes die tijd te kunnen nemen om bij God op schoot te zitten. Dat is echt, klopt hè? Dat is hard werken hè? Dat is hard werken, ja. Ze zijn heerlijk die kinderen, maar ze zijn ook zondig. En ze hebben ook van die bepaalde eigenschappen waarvan je denkt, ja, voor mij was die van opa, niet van mij. Slaat gewoon een generatie over, dat zeg ik altijd. Dat scheelt altijd, slaat een generatie over. Ja, zie je, dat wordt hier al bevestigd. Zijn we dus van, het wordt hier al voor bevestigd. Ik heb gelijk al een probleem met opa straks. En het laatste is, Dat vind ik zo mooi. Wil je bolwerken kunnen slechten, zorg dan dat je een gereinigd leven hebt. Maar als je geen gereinigd leven hebt, er zijn allemaal dingen in je leven die niet goed zijn, waar die gewoon zondig zijn, waarvan je weet ik moet ze reinigen, dan pakt de duivel je daarop. En dan kun je niet stoelstaan aan de bolwerken. Zorg dat je gewoon in de heiligheid. De Bijbel zegt heel erg, reinig uw handen. Staat hier zo mooi in Jacobus, dat we onze handen moeten reinigen. Er staat, nader tot God en hij zal u doen. Reinig uw handen, zondaars, zuivert uw hart twijfelaars. Wat ik interessant vind met dat woord, zuivert uw hart twijfelaars. Dat wil zeggen, een twijfelaar is iemand die zegt, ah, valt wel mee, joh, is geen zonde. Valt wel mee. Valt wel mee. Het is gewoon mijn persoonlijkheid, kan ik ook niks aan doen. Ik ben nou eenmaal zo. Ja? Nee, zegt de Bijbel, zonde is zonde. En als de Bijbel iets zonde noemt, dan moeten we daarmee afrekenen. Hoe vervelend dat ook is. De Bijbel zegt gewoon heel duidelijk, daar moet je mee afrekenen. En daarom denk ik dat het goed is dat we regelmatig dit gebed bidden. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. En waarom moeten we dat gebed regelmatig bidden? Omdat wij ons regelmatig voor de gek houden. Wij houden onszelf regelmatig voor de gek. Wij kunnen niet altijd goed zien wat er in ons hart leeft. Wat onze juiste motieven zijn. Dus we bidden, God geef ons duidelijkheid. Leid de grond mijn hart. Ken mijn hart. Toets mij. En ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een verkeerde weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Ja? We nemen gewoon een moment. We nemen gewoon een moment waarin je voor jezelf kan nadenken. Wat zijn nou de bolwerken en de torens in mijn leven? En ik ga even terug. Ik zal nog even kijken of dat goed gaat. Hier staan ze. Wat zijn de bolwerken? Wat zijn de dingen op dit moment die het wezen van God aantesten in mijn gedachten? Ik heb een tijd een bolwerk gehad. En dat een van de bolwerken was dit, heel simpel. Vanwege mijn ervaring. God verhoort niet alle gebeden. Dus ik maakte een onderscheid tussen wat ik wel bad en wat ik niet bad. En waar kwam dat vandaan? 17 jaar bidden voor de gezondheid van mijn moeder, wat niet uitkwam. Terwijl ik later realiseerde dat God zegt, ik wil dat je alles bij mij brengt en het is aan mij om de selectie te maken en niet aan jou. Dat was een bolwerk. En ik tastte daarmee het wezen van God aan. Want hij kon veel meer doen dan ik dacht. Ik beperkte God in zijn doen en laten. Ja, voel je aan en zo hebben we misschien allemaal onze eigen bolwerken. En misschien heb je torens. Misschien zijn er dingen, denkbeelden, waardoor je zegt, die houden dat ze tegen. Denk erover na. En laten we een moment van stilte nemen waarin we dat met God doen. Ik wil de muziekgroep vast vragen om straks hier naartoe te komen. Dan zingen we straks na verloop van tijd gewoon onaangekondigd het volgende lied, Doorgrond mijn hart. Ja? Oké. Maar laten we eerst even, blijf maar even zitten daar nog. Laten we eerst even een moment nemen om dit voor onszelf door te nemen. Denk er maar even over na. Weet welke bolwerken er in de loop van de tijd in ons denken zijn ontstaan. Dingen die we niet eens bewust zijn gaan omarmen, maar misschien vanuit een stuk verleden, misschien door bepaalde gebeurtenissen, misschien door dingen die we niet goed van u begrepen hebben, zijn we gaan omarmen. En ze tasten uw wezen aan en ze tasten onze geestelijke groei aan. We danken u dat u ons de kracht heeft gegeven, de mogelijkheden om die bolwerken te slechten. En ik wil u bidden dat u ieder vanmorgen die hier zit daar ook de mogelijkheid en de kracht toe geeft om inderdaad ook inderdaad zich te onderwerpen voor u, door te u te naderen en als het ware die bolwerken te bombarderen met de dingen die u zegt in uw woord over die bolwerken. Ik wil u bidden dat u ons in de vrijheid zet. Als de Bijbel ons zegt dat de waarheid, dat de leugen ons wint en de waarheid ons vrijstelt, wil ik ook bidden dat de leugens in ons leven verbroken worden en dat we in de vrijheid mogen staan. En u weet welke dingen dat zijn. En daar waar wij de hulp van een broeder of zuster daarin nodig hebben, wil ik u bidden dat we de moed nemen om daar met een ander over te praten, zodat we daar ook elkaar in kunnen helpen en kunnen leiden. Dat alles bidden we in Jezus' naam. Amen.